Dit is Dichter bij de Schrijver, een podcastserie van de Kneep en Biblioplus over schrijftalenten in de regio Land van Kuik en Maasduinen. Hij is bakker in hart en spieren, bakt ze bruin, maar op A4 dicht en praat hij vellen vol columns, buts en quizjes voor de lol van heel Wilberdoord en omstreken, hakt en snijdt hij zijn oudejaars pennenstreken, als ware hij geen bakker, maar poelier. Jan Volleberg pakt ze meer dan bruin op papier. Jan, welkom. Het is net Sinterkerst geweest.
Ja.
Daarom durfde ik deze introductie op rijm best wel aan. En het heeft natuurlijk ook met jou te maken, want jij bent ook nogal een dichter. Die schrijfkunst met Sint en Kerst, doen jullie daar ook aan? Doe jij daar ook aan?
Ja, dat doe ik zeker aan. Sterker nog, dat is bij mij altijd. Daar draait het bijna om, bij wijze van. Wij hebben bij ons thuis de regel, 8 regels minimaal. Dit jaar had ik er maar 24.
Oh, oké. Okay.
Dus dat viel dit jaar mee. Ik had dit jaar een acrostichon geschreven.
Wat is dat?
Een acrostichon is een gedicht waarbij de eerste letters een nieuw woord vormen.
Juist.
En dat woord was dit jaar thuisbezorgd.nl.
Thuisbezorgd.nl, ja. Takeaway. Oké.
Okay. Ik had mijn oudste dochter en ik had een sushi gemaakt. En ik leek mij wel aardig om daar.
Leuk, heel leuk.
Afgelopen jaar een acrostichon te maken. Ja. Ja.
En moet je dat dan zeggen ook, dat het een acrostichon is? Of
heb
je het
onder,
in de gaten?
Heb ik onderin bijgezet. Dat was dan de clue van het gedicht. Lees de eerste letters van iedere regel en dan ontstaat er een woord.
Ja. En jullie krijgen ook in het gezin zoiets terug, van een rijmachtig iets?
Er zit bij ons altijd verplicht een gedichtje bij.
Ja.
Mijn vrouw die is daar minder blij mee, weet ik nog.
Ja, die vindt het lastig.
Ik ben minder blij met het knutselen, maar dat doe ik ook.
Dus oké, okay, daarom.
Jullie hebben het knutselen, ik heb de gedichten.
Ja, heel goed.
Hou jullie bij 8 regels, dan leef ik me wel uit.
Ja, heel goed. Ja. Jij bent dus bakker. Wat voor soort bakker ben je eigenlijk?
Ik ben echt een ouderwetse broodbakker.
Ja, een broodbakker.
Ik ben van papier, of voor mijn diploma is het brood- en banketbakker. Ik heb het een tijdje gedaan, brood en banket. En ik ben vrij snel naar brood gegaan. En dat bevalt me prima.
Hoe komt dat? Want ik zou zeggen, van je bent dan wezen ook schrijven creatief. Kun je bij bakker, bij brood ook creatief zijn? Creatiever dan gebak?
Ja, dat kan. Heel veel creatieve broden.
Ja, dat zijn tegenwoordig wel heel veel.
Dat moet ik zeggen, op het moment waar ik nou werk, bijna niet meer maken, maar met kerstrollen.
Oh ja.
Dat soort dingen. Je hebt heel veel broden waar je toch wel die creativiteit in kwijt kan.
Ja. En je zei van huis uit ben ik broodbakker. Hoe komt het dat je dat zo aantrekt?
Waar dat precies vandaan komt, weet ik eigenlijk niet. Ik was een jaar of... Net na de brugklas, een jaar of 13, 14. En wat wil je horen? Ja. Wat wil je horen? Nou, wat ik wilde worden. Ik wilde cabaretier worden, toen al. Oh. En toen gaf mijn vader het advies. Ja, Jan, probeer ook maar eens terug te vallen. Misschien toch wel handig als je echt een beroep kiest.
Echt een beroep?
En dat is ook...
Ja, dat is
tegen hem zegt,
zeg genoeg.
Achteraf,
hè?
Pap, nou, cabaretier is ook gewoon een beroep. Maar, en toen ben ik het bakkersvak gegaan eigenlijk. Mm-hmm. En waarom weet ik eigenlijk nog steeds niet, maar ik vind het steeds een heerlijk vak.
Dus. Jawel, maar je hebt echt gekozen voor het brood.
Ja, uiteindelijk wel. Ik heb het allebei gedaan, brood en banket. Mm-hmm. Qua opleiding, maar ook op het werk.
Ja.
En dat doe ik nou al vanaf mijn 16 al. Ja. Dus 24 jaar bijna.
Yeah.
En daarvan ben ik denk ik de laatste 20 jaar sowieso alleen maar broodbakker. Ja.
Hey, maar je werkt in ploegendienst, zeg je zelfs, hè?
5 ploegendienst.
5 ploegendienst, dat is best zwaar.
Zwaar. Ik vind het minder zwaar dan het onregelmatig wat ik eerst deed. Omdat je nou een vaste cyclus hebt. 2 ochtend, 2 middag, 2 nacht, 4 dagen vrij. En dat valt wel eens op een zondag of een zaterdag. Dat je een nachtdienst of een dagdienst hebt. En dat is wel minder. Of op een feestdag. Ja goed, die dingen gebeuren.
Hoe kun je dat combineren met schrijven?
Lastig. Maar met schrijven op zich is het probleem niet. Dat kan ik thuis, achter mijn laptop. Maar het optreden is wel lastiger.
Ja, precies. Dus, want als je dan... Jij maakt verschillende kunstvormen en dan sommige, bijvoorbeeld buts of conferences. Nou is het wel in een tijd dat het sowieso al lastig is.
Ja.
Maar ook dat is wat je betreft je beroep natuurlijk anders. Je moet het...
Dan moet ik eerst kijken, heb ik dan vrij die avond?
Ja.
Ja. Dus soms is dat wel lastig en soms valt daar ook verkeerd uit.
Maar het geeft misschien ook wel, zit ik nou te denken, een beetje inspiratie. Als je er bezig bent, er zijn momenten bij natuurlijk dat je eventjes de boel kan laten. Iets dat het moet garen of dat het...
Als ik iets bedenk, dat gebeurt ook wel eens op het werk, dat ik iets denk, dan moet ik even onthouden. Dan pak ik een papiertje en dan schrijf ik dat op. Dan gaat het in mijn broekzak en dan, ja, dat gebeurt wel eens.
Je pakt een papiertje.
Ja, dan...
Niet een smartphone of
nee,
zo?
Nee, ik ben echt ouderwets.
Jij bent nog van het papiertje. Heel goed.
Ik zeg, de laatste oude jaar wel... met mijn maat, met een Dropbox bestand, zoals ze dan tegenwoordig gaat, waar we dan allebei in kunnen werken.
Okay.
Maar het liefst werk ik gewoon met pen en papier. Ja, vind ik heerlijk.
Heel mooi. Ja. Hey, je bent bakker. Zit er een bakker in het gezin? Of,
Nee. Ik ben de eerste.
Met de eerste.
Ik denk ook de laatste. Dus,
ja.
Ja.
En die andere kant, die schrijfkant, waar ik natuurlijk zo meteen op doorga. Zitten de literaire genen ergens?
Ik denk een beetje van mijn vaders kant, toch? Die vertelde al verhalen. Die las nooit voor. Die vertelde verhalen.
Hij las nooit voor.
Hij las nooit voor.
Uit zijn hoofd.
Maar hij had een vast figuur en die beleefde van alles toen wij kind waren. En de dingen die wij meemaakten, maakten in dit geval Quali, zoals het poppetje dan heette, ook mee. Of daar ging dan zijdelings weer over. Ja. En dat was altijd hilarisch, weet ik nog. Dat kwamen verhalen voorbij.
Hij had een vast figuur.
Hij had een vast figuur. En hij had een aantal vriendjes. Quali, die woonde dan in het bos. En er was een soort beertje-achtig iets. En die had een fascinatie voor vieze dingen. Dus ja, goed, als kind dat, vind
als
je
kind...
dat hilarisch natuurlijk. En... Ja, dan kwam ik een bouter bij, die had die alles door elkaar haspelde en dat soort dingen. Ja, dat hilarisch. En hij heeft wel eens een aantal verhaaltjes opgeschreven. En
Nee, maar het is duidelijk.
Warme herinneringen aan.
Ja, warme. Maar daar komt het dan vandaan.
Denk
in ieder geval een beetje van diegene die...
Ja. Hè?
Want zelf ben jij dus bezig met allerlei humoristische dingen. En ik noem de conference, ik noem de light verse, ik noem de buts... misschien ook wel shows hè, die je doet, zeker ook voor de radio. In ieder geval de lokale, regionale radio. Wat heeft eigenlijk je voorkeur?
Poeh, dat is een lastige.
Overkomt het je dat je zegt van, ik ben nu ineens... Ja, je krijgt natuurlijk ook opdrachten, maar hoe zit dat?
Ik ben ooit eens begonnen, toen ik 10 was, met de eerste jeugdprongzetting, bij ons in Wilberdoord. En mijn vader zei, goh, Jan, is dat niks voor jou? Op iedere verjaardag vertel jij toch zoveel moppen en zo.
Ja,
ja goed pap, lijkt me wel grappig. We hebben samen met mijn vader wat mopjes op gaan schrijven, een verhaaltje van gemaakt. En zo is het balletje eigenlijk destijds gaan rollen.
Jawel, goed, dat is dan goed komt.
Zo maar... is het. En zo ben ik ook met daarna dus, na een paar jaar niks te hebben gedaan met de grote pronkzitting, begonnen.
Ja.
En van daaruit worden weer gevraagd, goh. Column op de radio, is daar niks voor jou? Ja, ja, is eigenlijk misschien ook wel heel leuk. Iedere week 200 columns geschreven.
Ja.
Ja, en zo rol je van het een in het ander eigenlijk.
Ja, dat is natuurlijk ook de gemeenschap hè, die dat dan gewoon mooi aan jou kan vragen. Maar inmiddels heb je natuurlijk, je bent er al een poos mee bezig. En dan vandaar die vraag van, ja, heb je dan een voorkeur? Want je hebt ook nog niet zo heel lang geleden een bundel gemaakt met Light Verse.
Ja.
En met onder de... prachtige, bijna coronatitel, van achtbaan tot zoogdier.
Ja,
wanneer schrijf je versen? Of plaats je die versen ook in je, natuurlijk, ook in je buts of conferences?
Het bundeltje is eigenlijk ontstaan vanwege, moet ik het goed zeggen, de buurtvereniging waar ik in woon, die bestond toen, ik ben 20 jaar, 25 jaar, en we hadden die avond een feestavond, en we zouden... Een soort van talentenshow doen. Iedereen die mocht iets doen.
Mm-hmm.
Nou, ik deed al enkele jaren op de pronkzitting mee. En ik had wat gedichtjes liggen, waar ik eigenlijk niks mee deed. Want gewoon, ja, je verzint wel eens iets en je schrijft zo'n gedichtje op. En ik weet je wat, ik ga eens een aantal van die gedichten om die avond voorlezen en zien wat er gebeurt. Nou ja, dat werd goed gelachen. Dat was ook de bedoeling. Dus dat was mooi meegenomen. En toen ben ik daar eens mee verder gegaan. Dan heb ik het jaar erop. Met de pronkzitting een gedichten voorgelezen. Met natuurlijk een verhaal, een rode draad er doorheen. Ja. En ja, zo is het ook het dicht aan het rollen gegaan eigenlijk. Ja. Ook weer vanuit een... Ja.
En je praat, zegt dat makkelijk, een grap. Ik weet gewoon heel veel cabaretiers, stand-uppers, die maken allemaal grappen. Toon Hermans, light verse-achtige dingetjes. Misschien doe ik hem tekort, maar er zitten toch ook nogal wat light verse versen in, denk ik. Maar hoe ontstaat bij jou een grap? Hoe gebeurt dat?
Ik heb er zelf de naam dat ik nogal van de woordspelingen ben.
Ja.
Al moet ik eerlijk zeggen, dat ik dat zelf niet zo zie. Of ja, het is wel vaak zo, maar ik probeer ook de andere... Er zijn een aantal vaste technieken om een grap te verzinnen.
Vertel.
Een woordgrap, heel simpel.
Ja.
Iets omdraaien, bijvoorbeeld Peter Pannenkoek, heel erg goed kan.
Ja.
Ik draai het om. Herman Finkers kon dat ook heel goed. Twee dingen die niet kloppen aan elkaar draaien, dat het wel klopt.
Ja.
En zo probeer je dan toch... Het is net als met goochelen. Je probeert mensen op een verkeerd been te zetten. Je gaat de ene kant op, je gaat naar links en ineens sla je rechtsaf.
Ja. Kun je die woordgrap, je hebt een bundeltje gemaakt, hè? We hebben het erover gehad, van achtbaan tot zoogdier. Geef eens één voorbeeldje alvast door het voor te lezen.
Een voorbeeld van een echte woordgrap is, even kijken, hoe is het? Veiling.
Veiling.
Veiling. Laatst heb ik veel geld uitgegeven. Ik betaalde de volle map voor een jas van 007, zodat ik nu een bontjas heb.
Kort en krachtig.
Ja, waar zit hem de grap in?
Ja.
Een bontjas.
Bontjas.
Ja, maar dan moet je van tevoren natuurlijk eerst 007 noemen, anders...
Ja.
Ja, dat is echt een typische woordgrap.
Woordgrap.
Ja.
Ja, dat het, je hebt een idee van wat bij 007 is en je draait, je doet daar iets mee.
Ja, precies.
Wat niet zo gebruikelijk is, want nou, hoewel het er wel op staat. Dat is één... Dat is dus de woordgrap, maar je moet, als je conferences maakt, moet er meer dingen zijn.
Sitcom, dus vanuit de situatie.
Ja.
Ik heb een half jaar, nee, iets langer wel, een jaar geleden een acteur geschreven voor de lokale toneelvereniging. Uiteindelijk is hij niet gespeeld vanwege corona natuurlijk.
Ja, ja, ja.
Maar daar heb ik bewust voor gekozen om er geen woordgrappen in te zetten, dat soort grappen in, maar echt puur uit de situatie.
Ja.
Vader en moeder zijn gescheiden en die komen op 10 minuten gesprek bij de juf. En moeder is helemaal lyrisch over haar zoon, dat die helemaal geweldig is. En die juf denkt daar eigenlijk heel anders over. En die vader die heeft eigenlijk mijn interesse in die juf.
Ja.
En vanuit die situatie, waar gaat het naartoe?
Ja.
Wat gebeurt er? En dan probeer ik daar de humor in te vinden.
Ja.
En heb ik met de oudejaars de laatste keer ook... bewust dan gekozen om de woordgrappen een beetje achterwege te laten en meer vanuit de situatie te kijken.
Ja. En zo'n situatie, is het dan een beetje autobiografisch, althans als basis?
Nee, eigenlijk niet. Mensen die dat 10 minuten, gesprek is niet autobiografisch, maar iedereen kent die situaties wel, dat je iemand tegenkomt, dat er iets gebeurt en denkt van...
Ja, maar word je dan bijvoorbeeld geraakt door iets van zo'n 10 minuten? Ik kan me voorstellen dat er een gekke situatie is geweest en dat je denkt, hé, verdomme, daar kan ik iets mee.
Nee, eigenlijk niet. Die is gewoon zo ontstaan.
Ontstaan.
Nou, dat lijkt me dat gegeven van vader en moeder die gescheiden zijn, elkaar voor het eerst na de scheiding daar weer treffen.
Ja.
Vader is ineens een crush op de juf, zullen we zeggen.
Ja, ja, ja.
Ja, wat zou er dan kunnen gebeuren? Ja. Van daaruit is dat gegaan eigenlijk. Met dit en dat en dat.
Ja.
Dan wordt die vader en loopt die moeder boos weg. En dan gaat die vader toch een move proberen te maken naar die juf toe. En ja, dat soort dingen. En dan, maar ik heb met de laatste oudejaars die we deden in 2019...
2019.
Dat is de laatste keer dat ik
lang
op een podium, langer dan 5 minuten op een podium heb gestaan. Ja. Dus, toen was in, je kunt herinneren, de aanslag in Utrecht. In die
tram.
Ja, die tram. Nou,
een of andere.
En dat was de eerste echte aanslag met dodelijke afloop sinds de Tweede Wereldoorlog.
Ja.
En de man waar ik altijd mee optreed, Tom Rijmakers.
Ja.
Nou, meteen even.
Ja, heel goed. Heel goed, want je doet dat niet alleen, hè?
Nee, absoluut niet. Wij zaten 2 dagen later op Tom's zolderkamer te schrijven, zoals we altijd zitten te schrijven. Met een fles port erbij, want op de een of andere manier, anders lukt het niet. En we hadden allebei een beetje de ergernis. Het viel ons allebei op dat er nogal heel veel op de social media voorbij kwam. Nou komt het wel erg dichtbij. natuurlijk is het een aanslag in Utrecht. Ja, dan komt het wel allemaal ineens heel dichtbij. Ja,
was het ook raciaal misschien?
Ja, dat zat er ook allemaal een beetje bij. En toen hadden we het idee opgepakt om dat tot in het absurde door te trekken. Dus dan begonnen we van, goh ja, ik ken niemand in Utrecht, hè. Oh ja, maar dan komt het wel heel dichtbij. Maar ja, goed.
Aha.
En tot in het absurde. Dus op een gegeven moment dan zegt Om, ja, maar de
best wel pittig natuurlijk, want het was een hele serieuze zaak om dat dan naar het lichtere te trekken.
En wat wij dus deden, de redenen dat het zo dichtbij kwam, die werden steeds absurder. Dus op een gegeven moment zegt Om, want goh ja, maar die zat ik in een rode Ford Car.
Aha.
Daar komt het wel heel dichtbij. Ja, hoezo Tom? En je hebt toch een groene, hè? Een heel totaal andere auto? Ja, maar een broer van de neef, zijn nicht, een heel verhaal. Die heeft een rode. Oh nee, maar dan komt het wel heel dichtbij. Ja. En we hadden ze afgesproken hoe absurder de voorgaande regel werd, hoe serieuzer wij het gingen vertellen.
Jullie gingen serieus over
de absurditeit. We zouden op een gegeven moment allebei, zogenaamd te huilen op het podium, om de meest absurde regels.
Ja.
Ja, en dan nog één clue erachteraan. Nou, dat was in het voorjaar. En tot een week voor de première hebben Tom en ik die scène niet kunnen repeteren zonder dat één van ons twee een keer in de lak schoot.
Ja. En dat wil je niet.
En dat wil je dus niet op jou.
Zelf, dat wil je zelf niet. Dat wil je dat het publiek doet.
We speelden die scène de eerste avond. Nou, en ik hoorde ze bij de tweede absurde regel al grinniken. En wij weten wat er gaat komen. Tom en ik elkaar aan.
Dit zit goed.
Dit gaat erin als goedkoop. Nou, ze braken de zaal bij wijze van spreken af. Zo'n, maar daar zat ook geen woordgrap in. Dat was gewoon puur, kunnen we naar het absurde trekken? Hoe belachelijk kunnen we het maken?
Ja. En ergens is het ook wel een beetje, tenminste de basis, maatschappelijk geëngageerd. Want je bent betrokken bij een behoorlijk serieuze situatie waar je iets mee doet.
Precies.
En waar je ook een... Ja, niet misschien een mening over hebt, dat is dan echt geëngageerd, maar wel, je hebt er wel een mening over, want je geeft er een draai aan.
Nou, we hebben er een mening over, maar dat wil niet zeggen dat we die mening ook letterlijk uitspreken.
Nee,
dat was ook het jaar dat Jerry Baudet behoorlijke zetels pakte en zo, de eerste keer. Nou, daar hebben we duidelijk een mening over verteld ook.
Ja, heel goed, heel goed. Hey, dan heb je ook gekeken afgelopen jaar naar Peter Pannekoek.
Ik moet je heel eerlijk zeggen, dit is er die avond zelf niet van gekomen.
Maar?
Ik heb nou vanmorgen...
Oh.
De eerste drie kwartier heb ik gezien.
Oké. Okay.
Dus ik heb nu niet helemaal af, maar de eerste drie kwartier heb ik gezien. En ik
moet zeggen,
ik vind hem erg goed.
Want dat was mijn vraag.
Ja, dat dacht ik al. Ik vind hem erg goed.
Ja. En wat vind je er goed aan?
Ik heb in een recensie gezien, Peter Pannekoek is de koning van het omdraaien. Nou, dat is hij zeker. Dat vind ik echt.
Ja, en dat is jouw humor ook.
Het doortrekken naar... Ja. Het, op een gegeven moment dat die lange Frans zegt van... Als je de dokter niet gelooft, maar lange Frans wel. Dus prima, dat mag.
Ja,
maar dan moet je wel voortaan in het vervolg. Als je dan iets hebt, ook niet naar de dokter gaan, maar naar lange Frans.
Ja, geweldig.
Dat soort dingen, dat vind
daar
ik
is wel nu een rel over, geloof
daar
ik.
Daar is nou ook een klein relletje over,
Dus dat moeten we kijken hoe dat zich verder uitkristalliseert. Welke cabaretiers, want dat is eigenlijk, wat is hij, een conferencier of een cabaretier?
Ja, wat is precies het verschil? Ja, dat vind ik ook altijd heel lastig.
Oké.
Okay.
Ik denk de cabaretier dus meerdere kanten.
Een stand-upper, dus meer de conferencier kant op gaat. Ja. Dus hij zingt ook niet. Cabaretiers hebben er een handje van om steeds liedjes tussendoor te gooien of dat soort dingen. Ja. Is Herman Finkers een cabaretier of is het een komiek of is het een... Dat vind ik ook altijd heel lastig.
Ja, soms kun je ook en zijn natuurlijk, hè? Ik bedoel, hij is echt komisch en hij is ook cabaretier, want hij heeft wel wat te vertellen en op allerlei manieren. Stand-up is meer de grapjes, de grapdichtheid is dan veel hoger, denk ik. Of de snelheid.
Stand-up is, zeker als je naar een stand-up avond gaat, erg afhankelijk van het publiek.
Ook,
want als het publiek niet lacht, dan gaan ze gewoon een ander setje doen.
Actie-reactie.
En gaan ze net zo lang proberen tot de zaal wel lacht. Op zich niks mis mee is, maar dat is niet... Als je een cabaretvoorstelling maakt, die is van A tot
Z geregisseerd.
Die staat vast. Daar kan er hier en daar een beetje geïmproviseerd worden. Ja. Of er gebeurt iets in de zaal, daar reageer je toch op. En bij stand-up is het toch vaak van, nou, ze lachen niet om dit stukje. Ik ga even iets anders proberen.
Ja.
En dat merk je soms.
Dat merk je soms, ja. Maar ik vind ook altijd de grapdichtheid wat groter en het tempo enzovoort.
Ja, omdat een stand-up optreden is vaak maar een kwartier.
Zit nauwelijks een verhaal in eigenlijk, hè?
Ja, soms wel, soms. Die ligt er een beetje aan, maar er zit geen opbouw in.
Nee, opbouw zit
Die is heel anders dan bij een voorstelling. Ja.
Maar welke, laten we het dan zeggen, zonder discussie, maar welke cabaretier, hè, dan denk ik aan Peter Pannenkoek, ja. Met welke voel jij je verwant?
Verwant?
Maar misschien wel met hem toch, vanwege
dat
onderwijs.
Dan kom ik toch uit bij Herman Vinkers, denk ik.
Ja, want?
Want dat is de allereerste die ik ooit zag was Urbanus.
Oh ja.
En dat vind ik, die man heb ik ook één keer live gezien hier in Kuik. Twee keer zelfs.
Echt hilarisch.
Hilarisch, echt. Dan ga je met pijn in mijn kaken naar huis. Ja. En toen dacht ik van, dat is leuk.
Ja. Er zit trouwens ook de taal. Er zit niet alleen zijn humordichtheid, maar ook zijn taal.
Ja.
Zijn klank, de klankkleur van het Belgisch, het Vlaams, vind ik.
Prachtig. Dat vind ik echt prachtig.
Hallo.
En toen zag ik op een gegeven moment Herman Vinkers op tv. Ja. En dat was de eerste waar ik dacht van, ja, maar dat wil ik ook.
Aha.
Toen wil ik kwijt, het is een beroep, dit kun je ook worden.
Ja, ja.
Dit wil ik ook.
Ja.
En de humor van Herman Vinkers, die vind ik prachtig. En ik heb hem één keer live gezien, ook weer in Kuik, trouwens, ja. In de Schouwburg, waar ik heel veel cabaretiers gezien heb inmiddels. Ook met pijn in de kaken naar huis. Ja.
Maar die kan ook wat anders, hè? Want hij heeft pas een film gemaakt met over de beentjes.
De beentjes van Sint-Hildegard.
Beentjes van Sint-Hildegard.
Prachtige film ook. Ja. Ja.
En daar zit ook humor in.
Er zit ook humor in, maar ook weer op een andere manier. Ja. Als die heeft ook één keer een oudejaarsconferentie gedaan in 2000. Durf ik niemand te zeggen, 14 of zo.
Ja, zoiets, in de 10.
Ja, dat was een. Ook daar vond ik echt een prachtige oude. Ik hoop dat hij dat nog vaker gaat doen. Ja. Hoop ik echt dat hij dat nog vaker gaat doen. Ja.
Je moet daar een uitnodiging voor krijgen. Je weet,
ja, je wordt ervoor gevraagd.
Ja,
hè?
Ja. Dus, ja. Als we het er nou zo over hebben, kun jij ook nog iets een stukje voorlezen van zoiets dergelijks, van een conferentieachtig iets?
Heb
je niet bij je.
Ik heb een conferentie niet bij me.
Ja, ik heb wel iets oudejaars. Misschien heb jij een klein stukje.
Even kijken. Ja, dit is inderdaad van vorig jaar. Oh. 2020 geloof ik dat deze is. Ja, dus het jaar ervoor zijn ze al.
Ja, pik er een klein stukje uit om luisteraars een beetje een indicatie te geven van jou.
Nou ja.
Ook wel van je wezen van brengen, denk ik.
Dit gaat dan over bekende mensen die zijn overleden. Dat begin ik heel vaak een oudejaarscolumn of een conferentie mee.
Mm-hmm.
Die moet gewoon genoemd worden.
Mm-hmm.
Ook overleden er internationale sterren. Sean Connery bijvoorbeeld. Hij was van tevoren nog bij de dokter geweest en vroeg of hij nog lang te leven had. Toen zei de dokter no. Ja, maar zei Sean toen, ik heb no time to die. Het hoeft ook niet vandaag, zei de dokter. You can die another day. Nou,
ja.
Dat soort dingen. Dat vond ik wel grappig om naar James Bond.
Ja.
Ook overleed Diego Maradona, een van de beste voetballers ooit. Zowel voor als na zijn voetbalcarrière was hij een legende tussen de witte lijntjes. Ja,
ja.
Ik snap ook wel dat hij moest hemelen. God wilde tenslotte zijn hand weer terug.
Juist. Ja. Juist.
Dat soort dingetjes.
Ja, dat soort dingetjes. Nou, dat geeft toch gewoon een behoorlijke indicatie aan. Als ik nou praat over ambitie, hè, want je hebt, ik noem het al, diverse, van bundel tot conferences. Wil jij meer de cabaretkant op? En wil je dan ook meer optredens gaan proberen te krijgen?
Dat zou ik wel het liefst doen, maar ja goed, gezien de huidige dingen.
En de corona.
Ja, die corona die ligt op het moment het meest dwars. Dat is heel simpel.
Meer als bakker.
Ik heb sinds 2019 niet meer langer opgetreden. Niet helemaal waar. Ik heb in 2020 met de pronkzitting, dat kon toen ook nog.
Ja.
Ik heb nog een 20 minuten gedaan en daarna niet meer. Nee. Eén keer vertaal aan de Maas en laatst met de afscheid van de gemeente Mil. Ja. Inmiddels dus, ja, niet gemeente Kuiken, land van Kuiken is geworden.
Ja.
Ja, iedere keer 5 minuutjes, dan hou het op. Ja. Dat zou ik, dat mis ik ook het meest, moet ik eerlijk zeggen.
Ja, dat is moeilijk om dan inspiratie te houden, hè?
Vind ik wel.
Maar is het dan niet zo dat je, tenminste ik herken het zelf, dat je dan wel iets meer op een andere manier kan schrijven?
Schrijven doe ik wel veel. Ik zit ook bij de dorpsquiz op het moment, daar schrijf ik op het moment ook heel veel voor. De carnavalskrant, die wil SDR ook gewoon, ondanks alles, gewoon uitgeven. Jan, kun je er ook nog een stukje voor schrijven? Natuurlijk.
Kijk.
Want ja goed, ik schrijf nou eenmaal een stuk makkelijker als de gemiddelde mens. Dus, ja, daar ben ik nou veel mee bezig.
Ja,
ik
dus
daarvoor gevraagd. Dus je bent toch wel bezig met schrijven. Ja, op een andere manier als
zijwegje, maar je zou liever optreden.
Optreden vind ik echt. Ja. Theater mis ik het meest. Dat is er naartoe gaan. Maar vooral ook zelf op dat podium staan. Ja. Dat is eigenlijk het mooiste wat er is. Met die grapjes die ik verzonnen heb of Tom verzonnen heeft.
Heb je daar ook nog een ambitie in? Dus bijvoorbeeld om buiten Mil te komen, buiten Mil op te treden? Buiten Mil en
goed, we zitten nou in de gemeenteland van Kuik.
Juist, als, dat scheelt al, hè?
Als we nou een oudejaarsconferentie zouden, dit jaar sowieso niet, misschien volgend jaar. Ja. Maar ja, ik zit er wel aan te denken om dan meer dan niet alleen in Middelsmeer te doen, maar misschien een try-out in Kuik ergens, of in Graven, of in Sint-Antonis, of... Ja. Wat kleiner, maar goed, daar zit wel een beetje ambitie in, ja. Als ik nou, vroeger schreef ik voor de lokale omroep Mil, iedere week een column. Als ik nou een column doe voor diezelfde omroep, dan wordt die in het Land van Kuik uitgezonden.
En het is de gemeenteomroep misschien, hè?
Daar, het wordt nou de streekomroep Land van Kuik.
Juist.
Nou goed, als ik daar een column voor doe, dan horen meer mensen hem dan voorheen. Dus,
ja, nou, misschien moet je zelf ook iets meer kijken dan het Milse enzovoort. Daarom. Dan wordt het ook makkelijker, want mensen willen wel referentie hebben natuurlijk.
Maar we zullen toch eerst wat moeten kunnen gaan trainen.
Maar het gaat over ambitie, hè?
En ambitie, die is er. En... ja, goed. Ja. Optreden graag.
Ja. Heel veel succes daarmee. Dat je succes in de zin van om het idee uit te gaan voeren. Willen we eindigen nog met één versje, Jan, vanuit je achtbaan tot zoogdieren. Van achtbaan tot zoogdieren. Hey, waarom deze specifieke titel?
Ik heb heel lang zitten twijfelen wat wordt de volgorde van de gedichten.
Ja.
Ik heb eerst een chronologische volgorde willen zetten van het ontstaan. En ja,
chronologisch, van hoe je ze gemaakt had.
Het eerste gedichtje, maar ja, goed, ik vond het laatste gedicht zelf beter dan de eerste gedicht. Ik denk, dat moeten we ook niet doen. Toen dacht ik van, ja, wat is nou de meest logische om op een taalkundige manier in elkaar te zetten? Dat is op alfabetische volgorde. Dus ik heb alle titels op alfabetische volgorde gezet. Van achtbaan tot zoogdieren. Achtbaan is het eerste gedicht en zoogdieren het laatste gedicht. Ja.
En wat pik je er nou iets tussenuit?
Even denken wat ik... Ik heb niet eens over nagedacht. Oh ja, deze is wel...
De zoogdier?
Nee, teamoverleg.
Teamoverleg?
Teamoverleg. Dat is een gedicht tussen twee personen die een gesprek hebben.
Dat is een groot team, ja.
Ja. Nou, dit...
Oké.
Okay. Teamoverleg. Jij hebt altijd maar kritiek. Jij voorziet alleen problemen. Je moet niet altijd alles zo serieus gaan zitten nemen. Ik geef alleen kritiek. Ik weet niet of je het wist. Ik ben geen kritiekaster. Ik ben realist. Nou, meneer de realist, het spijt me dat ik het zeg, maar zelfs in de apenhul zie jij beren op de weg.
Kijk, dat was Jan Volleberg. Jan, bedankt en we hopen dat je weer heel snel op kan treden in Mil en omstreken, Land van Kuik. Dit was weer Dichter bij de Schrijver. En uw gastheer was Marco van der Plassen. Dit was weer Dichter bij de Schrijver, de podcast van Biblioplus en De Kneep. Techniek Hans Vermeulen. En wil je reageren? Mail naar info@dekneep.nl.